There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tony Media. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat de oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland.
Ik las een reportage van het front deze week van een groep Oekraïnse soldaten van een tankbrigade die vertelden dat een groot deel van de oorlog eigenlijk gewoon bestaat uit wachten, rondhangen, lummelen. En dat dan weer afgewisseld met korte periodes dat je echt het front in wordt gegooid en dat je niet zeker weet of je dat overleeft. Om vervolgens een uur later of 6 uur, weet ik veel hoe lang dat duurt, om vervolgens weer te gaan pingpongen of Minecraften of wat dan ook. Compleet schizofreen bestaan natuurlijk. En als we een beetje uitzoomen, geldt dat eigenlijk ook voor de oorlog. Soms heb je relatief rustige weken, maar afgelopen week was een hele drukke week juist. Die volgens mij belangrijk is voor de uitkomst van de oorlog. Dus laten we gauw aan de slag gaan. En dit is wat gebeurde in week 4 van het tweede jaar van de oorlog. Ja, want de gevolgen van deze oorlog die gaan verder dan Rusland en Oekraïne. Dat blijkt deze week maar weer eens, want de Finse premier Niinisto die bezocht deze week Turkije. En Turkije ratificeerde eindelijk de kandidaatstelling van Finland voor de NAVO. Dus in principe staat Finland nu niks meer in de weg om lid te worden van de NAVO. En het land staat ook op het punt om de neutraliteit van 80 jaar op te zeggen en NAVO-lid te worden. Nou, Finland deelt een grens van 1300 kilometer met Rusland. En hiermee heeft Rusland ineens een 2 keer zo lange grens met het NAVO-blok. Allemaal door het toedoen van Poetin zelf natuurlijk. Nog zo'n aardverschuiving. Poetin is vanaf deze week een gezochte oorlogsmisdadiger. De man die ooit zo amicaal met Merkel en Schröder en Balkenende omging en gezellig een biertje dronk met onze koning. Ik heb hem ook nog eens vriendelijk de hand geschud. Ja, dat is dus nu een oorlogsmisdadiger. Tenminste, daar wordt hij van verdacht. Het internationale strafhof in Den Haag die vaardigde een arrestatiebevel uit tegen Poetin. In dit geval voor het deporteren van Oekraïnse kinderen naar Rusland. Ik besteedde daar in week 52 al aandacht aan. En het is eigenlijk best wel een slimme zet om helemaal in te zoomen op die deportaties. Want die zijn goed gedocumenteerd en de rol van Poetin is helemaal kristalhelder. Want zo'n deportatie is een duidelijke schending van de Conventie van Genève. Nou ja, dat arrestatiebevel heeft natuurlijk invloed op de status van Poetin als wereldleider. Wat daar dan nog van over was in ieder geval. Bijvoorbeeld Macron, die tot voor kort nog wel eens belde met het Kremlin, die zal het wel nu niet in zijn hoofd halen om contact te gaan zoeken met een vermeende oorlogsmisdadiger. En ook de bewegingsvrijheid van Poetin wordt nog kleiner. Om een voorbeeld te geven, Poetin die zou in augustus naar een conferentie in Zuid-Afrika gaan, maar dat land heeft dus een uitleveringsverdrag met het strafhof. Dus Poetin zou dan in principe uitgeleverd kunnen worden. En dan zou hij inderdaad Lady Gaga worden, want dat is zijn bijnaam sinds vorige week, op de Russische telegramkanalen in ieder geval. Gaga is de Russische naam voor de stad Den Haag, vandaar. Nou ja, natuurlijk leidde dat arrestatiebevel tot woede bij veel Russen. Bijvoorbeeld bij Medvedev, die ooit de belofte was van de grote hervormer toen hij president werd. Die dreigde met gooien van een atoombom op Gaga. Vanaf dan een schip in de Noordzee. Dat vond ik wel een grappig specifiek detail erbij. Het is trouwens opvallend dat alleen Medvedev af en toe nog dreigt met de atoombom. En Poetin daar een beetje mee is gestopt. Waarschijnlijk ook onder druk van China. Over het bezoek van de Chinese president Xi aan Moskou heb ik het later trouwens nog in de podcast. Ja, intussen gaat de oorlog natuurlijk ook gewoon door. De oorlog zit in een overgangsfase. Op het eerste gezicht lijkt Rusland zijn offensief uit te breiden. Naast Bakhmut wordt er nu ook flink bij Avdiivka gevochten in de buurt van Donetsk-stad. De stad die in handen is van de Russen. En het is gevaarlijk als de Russen daarbij Avdiivka doorbreken, want in tegenstelling tot Bakhmut ligt er achter Avdiivka echt vlak land. Dus zouden de Russen ook snel door kunnen stoten naar het westen. Maar ja, er zijn ook steeds meer tekenen van dat dit eigenlijk het laatste wanhoopsoffensief van de Russen is. En dat de Russen eigenlijk een beetje hun hoogtepunt hebben bereikt. En ja, dat de Russen dus misschien niet eens in staat zijn geweest om de stad Bakhmut in te nemen. Waar natuurlijk al een half jaar wordt gevochten. En dat is allemaal te danken aan Oekraïnse soldaten. Zoals bijvoorbeeld Alexei Gordeev, die in de strijd in Bakhmut terechtkwam achter Russische linies. En hij kon niet meer terug, maar hij vertikte zich ook om over te geven. Die gast heeft zich dus 42 dagen verstopt in een kelder. En ja, hij at daar dan kruimels. Nou, daar kan je niet echt van leven. Dus hij verloor 40 kilo aan lichaamsgewicht. En hij dronk zijn water uit de plassen. Uiteindelijk dronk hij ook antivriesvloeistof. Wat je in je auto hebt zitten voor je ruitenwissers. Dat is trouwens ook een geliefd drankje bij Russische alcoholisten. Maar dat terzijde. Hoe dan ook, dankzij die antivries overleefde hij het. En uiteindelijk is hij bevrijd door Oekraïnse soldaten. En hij ligt nu in een ziekenhuis in Dnipro. Want hij had alles liever dan zich overgeven aan de Russen. Gaan we door naar de Russische media. De vraag is wel hoe lang die moreel van de Oekraïners nog zo hoog blijft. Want ja, de eerste barsten zijn te zien in het Oekraïnse leger. Dat lijkt te bestaan uit een soort van onverwoestbare superhelden. Ja, dat willen de Oekraïners natuurlijk graag uitstralen naar het westen. Maar dat ligt natuurlijk genuanceerder. En dat blijkt ook wel uit een interview dat een Oekraïnse officier gaf aan de krant Washington Post. Officier met de nom de guerre Koepel. Betekent gewoon koepel. Die gaf hier wel leiding aan de 46e brigade. En om de een of andere reden glipte deze man door de militaire censuur van de Oekraïners, die nogal strikt is. En in het stuk heeft hij het over de moraal van het Oekraïnse leger, die volgens hem aan het verslechteren is. Vooral door grote verliezen bij Bakhmut. En hij heeft ook over dat ja, lang verwachte tegenoffensief van de Oekraïners, dat in de lente zou gaan gebeuren. En over dat tegenoffensief zegt hij: ik geloof niet in een groot tegenoffensief. Ik zou het heel graag willen, maar ik kijk naar onze middelen en zeg dan met wat? Nou ja, buitengewoon kritisch interview dus. En die man is na het interview gelijk ontslagen. En hij is een populaire officier. En zijn soldaten die posten ja, heel veel videoboodschappen waarin ze duidelijk maken dat ze hem terug willen. Maar het is de vraag of dat gaat lukken. En ja, deze hele actie kan ook even goed een soort van deceptie zijn van de Oekraïners om de Russen in verwarring te brengen. Maar dit bericht staat echt niet op zichzelf. Er zijn steeds meer berichten van Oekraïnse soldaten die zich afvragen of die strijd in Bakhmut het eigenlijk allemaal wel waard is. In de Russische media ondertussen veel aandacht voor Poetin, die een bezoek bracht aan de door de Russen bezette stad Mariupol. Het zag er allemaal een beetje uit als een haastklus. Hij maakte die trip ook een dag na het arrestatiebevel van het strafhof. Dus ja, waarschijnlijk was het een soort van afleidingsmanoeuvre. Er zijn ook veel minder gelikte beelden dan normaal. En het is ook de eerste keer dat Poetin in bezet gebied was. Los van de Krim dan, waar hij wel vaker is. En het was duidelijk dat hij ook zo snel mogelijk weg wilde. Hij bracht echt een paar haastige bezoekjes. Echt bizar, ook om 3 uur 's nachts trouwens. En door die knullige beelden dachten veel mensen dat dit niet Poetin was, maar zijn dubbelganger. Dus sowieso een hele populaire theorie bij veel mensen. En ja, hoewel het niet onmogelijk is dat Poetin een dubbelganger heeft, leek deze man volgens mij gewoon ja, toch wel op Poetin. Veel mensen wezen op één beeld waar Poetin een andere kin heeft. Maar ja, hij kijkt daar gewoon een beetje omlaag en hij heeft een soort onderkin die je normaal niet ziet. Ja, weet je, ik zit ook al een half jaar naar mezelf te kijken in de montage en ja, ik zie er ook wel eens Jelle met een onderkin. Dat is een beetje ongelukkige camerahoek. Ja, dat komt dan gewoon niet in de serie, als ik een betere optie heb. Ja, zo ijdel ben ik inderdaad. Dus ja, ik denk eigenlijk dat door de gehaastheid gewoon Poetin een keertje anders dan normaal in beeld kwam en wat minder gelikt, maar dat het geen dubbelganger was. Ja, natuurlijk waren de inwoners die Poetin sprak hem natuurlijk heel erg dankbaar. En dat bleken natuurlijk ook allemaal acteurs te zijn en medewerkers van de geheime dienst, zoals altijd. Binnen één dag waren alle gezichten getraceerd. Maar dit keer, ook vanwege die rommeligheid, zaten er per ongeluk echte mensen tussen. Zoals bijvoorbeeld een man die zegt, ik ben 70, net als u. Onze verjaardagen zitten maar 15 dagen van elkaar, maar u heeft alles en ik heb niks. Nou, dat zal je dus normaal niet op de Russische tv horen. Die man doelt natuurlijk op de stad Mariupol die door de Russen naar de middeleeuwen is gebombardeerd. En er was ook nog een ander stuk in het Russische journaal dat door de haast, denk ik, niet was opgemerkt. Laten we even luisteren. Ja, wat ze hier zeggen is, dit is allemaal niet waar, dit is een show. En dat deed me een beetje denken aan die scène uit The Truman Show, als die actrice met Truman op het strand staat en hem eindelijk de waarheid vertelt dat alles nep is. Nou ja, dat fragment was te zien op de officiële site van het Kremlin, is ook al overgenomen door allemaal Russische media. Maar al gauw was de regisseur van de Russische Truman Show dit opgevallen en had een stukje eruit geknipt. Overigens is deze vrouw vooral boos dat de stad in puin is geschoten, niet wat er nou per se met de Oekraïners daar is gebeurd. Ze refereert waarschijnlijk ook aan de slechte kwaliteit van de flats die voor de show snel zijn neergezet met allemaal hele bizarre constructiefouten. Ik besteedde daar in week 49 al aandacht aan. Hoe dan ook, dit filmpje ging natuurlijk viral op de Telegram-kanalen. En ja, het zijn dit soort barsten in het nep-narratief van het Kremlin die zo belangrijk zijn in deze oorlog. En die worden gedaan door natuurlijk hele dappere mensen. Denk ook trouwens aan Marina Avsyannikova, die aan het begin van de oorlog, kan je vast wel herinneren, een anti-oorlogsposter vasthield in de studio van het journaal. Helaas zal het de meeste kijkers niet zijn opgevallen. Die horen Poetin alleen maar zeggen als hij door de stad rijdt, wat een mooi stoplicht, zegt de oorlogsmisdadiger, rijdend door een plat gebombardeerde stad. Een stad waar ontelbaar veel oorlogsmisdaden plaats hebben gevonden. Ja, een soort van Bucha tot de derde macht. Oké, en dan nog dit. Elke maand ga ik met vrienden op stap met een tentsauna. Ja, dat is eigenlijk gewoon precies wat het is. Het is een tent met een kachel erin en een gat voor de schoorsteen. Je moet echt flink stoken, anders wordt het niet warm, want die tent die isoleert natuurlijk helemaal niet. Maar het voordeel is wel dat je hem overal neer kan zetten waar je wil. Bijvoorbeeld ergens aan een meertje of op het strand. Voor een feestje heb ik hem ook wel eens op het dak van ons huis gezet. Super handig. Ja, en die tent die is afkomstig uit Siberië. Op de tentzak staat ook Made in Russia. En dit label Made in Russia is echt een grote uitzondering. In de praktijk worden niet zoveel dingen gemaakt in Rusland. Nou ja, er worden daar wel dingen gemaakt, maar dat zijn dan lada's die uit elkaar vallen. Maar in ieder geval niet spullen die mensen willen hebben. Even ter herinnering, de economie van Rusland is net zo groot als die van de Benelux. Eigenlijk het enige wat Rusland heeft zijn grondstoffen. Gas, olie, mineralen, hout. En dat zit vooral allemaal in Siberië. En in Siberië, aan de andere kant van de grens, wonen meer dan 1 miljard Chinezen die al deze grondstoffen hard nodig hebben om spullen van te maken. Want in tegenstelling tot de Russen doen de Chinezen dat wel en die exporteren het allemaal naar het westen toe. Ik ben trouwens nu een heel interessant boek aan het lezen over de scheepvaart en containerindustrie die de hele wereld heeft getransformeerd. Ik zal nog even een link in de show notes zetten. Het is echt een aanrader van een hele onbekende wereld. Want die containers hebben net zoals het internet de hele wereld op zijn kop gezet. Maar ja, je hoort er eigenlijk nooit zoveel over. Het is gewoon wat minder sexy, containers. Enfin, in ieder geval tegen die achtergrond moet je kijken naar de ontmoeting gisteren tussen Xi en Poetin in Moskou. Even een fun fact trouwens. Er doken beelden op van een auto die voorrijdt bij het Solux Hotel in Moskou. Dat is een 5-sterren hotel waar Xi logeert. En daar worden tientallen zakken van KFC uitgehaald. Want kennelijk zijn Chinezen geen fan van Russisch eten. Maar goed, Poetin die publiceerde voorafgaand aan het bezoek van Xi een stuk in een Chinese krant. En hij pleitte daarvoor een anti-Amerikaanse en anti-Europees machtsblok. Ja, natuurlijk Rusland en China zouden daar de leiding aan moeten geven, samen met andere landen. Maar intussen schreef Xi een stuk voor de Russische krant Rossiyskaya Gazeta. En daar pleit hij ook voor een ja, wat zij dan noemen multipolaire wereld. Maar, en dat is echt heel belangrijk, niet per se anti-Amerika of anti-Europa. En dat is dus waar die twee landen verschillen. Want China heeft Amerika en Europa nodig. Om precies te zijn hebben ze de Amerikanen en Europeanen nodig. Die dus ja, al die iPhones en Samsungs en lavalampen in de vorm van een kwal van AliExpress bestellen. En Poetin die droomt ervan dat de Chinezen samen met de Russen optrekken om te beginnen in Oekraïne. Het liefst heeft hij natuurlijk Chinese wapens. Maar het lijkt er niet op dat China gaat happen, ondanks dit bezoek aan Rusland. En het wordt waarschijnlijker dat Rusland ja, een soort van kolonie van China wordt, een wingewest. Waar de Chinezen hun olie en gas en hout vandaan halen, op een goedkope manier trouwens. Want ja, niemand anders die meer zaken met Rusland wil doen. En ja, misschien maakt Poetin met zijn imperiale ambities en die het Russische Rijk wil herstellen, uiteindelijk van Rusland een kolonie van het veel grotere en pragmatische China. Isn't it ironic, zou Alanis Morissette zeggen. De oorlog is al meer dan een jaar aan de gang. En hoe besteed je nou als krant aandacht aan een oorlog die misschien nog wel jaren kan duren? En hoe verandert die oorlog ook de manier waarop we naar Oekraïne en Rusland kijken en misschien wel ook de rest van de wereld? Ik ga het erover hebben met Kees van der Laan, hoofdredacteur van Dagblad Trouw. Welkom.
Dankjewel dat ik hier mag zijn.
Kees, net toen, voordat we het gesprek begonnen, vertelde je al over een hele spannende helikoptervlucht die je maakte richting Afghanistan. Jij hebt ook veel werk gedaan als oorlogscorrespondent. Kan je eigenlijk in zo'n oorlog wel achterhalen wat er echt aan de hand is? Of is het meer voor de sfeer dat je zo'n reportage maakt?
Nee, je zit dicht op de feiten. En soms zijn die feiten zo groot dat je het overzicht niet meer hebt. Daar heb je thuisfront voor nodig. Maar wel degelijk kun je, als je daar ter plekke bent, op basis van het journalistieke werk, komen tot een analyse of tot het verhaal wat je wil componeren. Mm-hmm. Zeker, ja. Mm-hmm. Ik ben overtuigd dus ook dat het nuttig is en noodzakelijk om ter plekke aanwezig te zijn.
Ja, en over het sturen van journalisten van naar het front en ook fotograaf trouwens, zou ik het ook wel even willen hebben. Overigens gefeliciteerd met Eddy van Wessel, die ook voor jullie heeft gefotografeerd. Die heeft natuurlijk een prachtige zilveren camera, of een zilveren camera gekregen voor zijn prachtige foto's. Maar die gaat naar best wel gevaarlijke gebieden. Wat voor afweging maken jullie als er een hele enthousiaste ZZP-oorlogscorrespondent zegt, hey, ik wil nu naar Bakhmut toe. Zeg je dan gewoon gelijk van, ja, hartstikke prima? Of hebben jullie een soort van grenzen van om mensen een beetje in bescherming te nemen?
Nou, we hebben een protocol.
Oké. Okay.
Ik zeg wel eens, op basis van het protocol kunnen we nergens meer heen, omdat het best streng is.
Ja.
En toch sturen we natuurlijk mensen naar gevaarlijke gebieden.
Ja.
Als een ZZP'er zich zou aandienen, dan zeggen wij onmiddellijk nee.
Mm-hmm.
Want we kennen dan diegene niet. We werken wel met freelancers, onder andere Hans-Jaap Melissen.
Ja.
Nou, dat is iemand die wij heel goed kennen, zeer ervaren is. En daar gaan we natuurlijk wel mee in zee, als hij met voorstellen komt.
Omdat je weet dat hij de juiste inschattingen.
Hij is zeer ervaren, hij kent ons, wij kennen hem.
Ja.
En we maken ook allerlei afspraken met mensen die ter velde zijn.
Ja, dus het gebeurt wel eens dat mensen een reportage aanbieden en jullie zeggen van, ja, dat gaan we niet doen, we vinden dit niet verantwoord.
Als iemand een reportage aanbiedt, dan moet je dus je gaan afwegen, is die goed gemaakt volgens onze waarden en normen? En het gebeurt niet zo vaak trouwens hoor, dat iets aangeboden wordt. Ook al omdat wij gewoon heel strikt zijn en dat we werken met de mensen die wij daar ter plekke hebben, soms terugkomen en dan weer daarheen gaan.
Nou, gelukkig hebben jullie allemaal uitstekende mensen daar werken aan het vonden. Ja. Natuurlijk ook Michiel Driebergen, die hier vaker wordt genoemd.
En die er nu weer zit.
En die er nu weer zit. Laten we een klein beetje uitzoomen en kijken naar de rol van Rusland en Oekraïne in deze oorlog. Aan het begin van de oorlog had Trouw een stuk, ik denk, de oorlog was denk ik 2 weken aan de gang. Een kop die luidde, wie stopt deze escalatie van twee kanten? Dat kwam jullie toen op veel kritiek te staan. Snap je waar dat die kritiek
was? Zeker, er was ook terecht die kritiek. Want die escalatie kwam natuurlijk van één kant.
Ja.
En ik denk dat het een poging was om zeg maar recht te doen aan beide kanten.
Mm-hmm.
Maar ja, dan verlies je wel de realiteit uit het oog. En ook, het is ook razendsnel gecorrigeerd.
Ja, dat is natuurlijk ook gewoon een reflex, een goede reflex denk ik van journalisten, om altijd het verhaal van beide kanten te vertellen, hoor en wederhoor toe te passen. Maar ik heb zelf het gevoel dat het soms een beetje geforceerd overkomt in dit geval. Omdat ja, in mijn ogen in ieder geval Rusland zo duidelijk de agressor is. Hebben jullie ook dat soort discussies op de redactie?
Veel, ja, en vaak. Maar het neemt niet weg dat wij natuurlijk wel hier als krant ook benoemen in de commentaren dat wie de agressor is. Wij spreken ook over een oorlog, niet over een operatie.
Ja.
Oekraïne, soeverein land, is gewoon aangevallen.
Mm-hmm.
En daarbij benoemen we dus ook wie dat land aanvalt, Rusland.
Ja.
Het Rusland van Poetin.
Ja.
Ja. Maar die discussies hebben we. En zeker in het begin, ik weet niet of je dat nog weet, ook onder andere met Ongehoord Nederland, was er een hele discussie. Ja, het is ook logisch dat die oorlog uitbreekt, omdat...
Vanwege de NAVO, et cetera.
Ja, en Rusland heeft een buffer nodig, en, wat natuurlijk allemaal onzin is.
Mm. Sommige kranten gaan ook al een stap verder. Uit mijn hoofd is dat volgens mij de NRC en ik weet in ieder geval van de NOS dat die ook bijvoorbeeld de naamgeving veranderen van bepaalde plaatsnamen. Kiev, werd vroeger Kiev genoemd en nu gebruiken ze de term Kiev en ze gebruiken meer Oekraïens plaatsnamen. Jullie hebben er volgens mij voorlopig voor gekozen om dat nog niet te doen.
Nee, we hebben het recent aangepast.
Oh, neem me niet kwalijk.
Ja. We hebben het recent aangepast. Maar ik snap die discussie wel.
Ja.
Maar ook in die discussie over de namen...
Ja.
Dan heb je ook te maken met je plaatsbepaling. Waar sta je dan?
Ja.
Nou, en er was een discussie. Kiev. Kiev bestond eigenlijk al als naam voordat het Russisch, heb ik begrepen, van Wilmut Boersma.
Mm-hmm, mm-hmm.
Ook wel eens hier geweest.
Ja.
En zij is ook slavist.
Ja.
Dus we hebben die discussies gehad. En we hebben een tijdje terug hebben uiteindelijk, wij zijn volgend hierin.
Ja.
We lopen niet voorop. Hebben wij besloten om de naam aan te passen.
Oh.
Dus Kharkiv nu.
En sinds een paar...
Sinds een maand.
Een maand, oké. Okay. Ja. Mijn excuses, dan zitten jullie, zijn jullie al helemaal overstag. Verder hebben jullie momenteel natuurlijk, sommige kanten hebben dat wel, maar jullie hebben een correspondent van Moskou. Die zit momenteel in Georgië. Denk jij dat het een probleem is om niemand op dit moment in Moskou te hebben? We hadden het net over hoor en wederhoor, om ook daar te kijken hoe het ervoor staat.
Ja, vind ik wel. Ik vind het jammer dat we er nu niet kunnen zijn. Ja. Jaron zit in Tbilisi, hoofdstad van Georgië. En hij krijgt geen visum om in te reizen in Rusland. Dat was wel ons idee om hem daar te stationeren.
Ja.
We dachten, dat dacht hij zelf ook, dan krijg je sneller een visum. Want daar zit een groot visumcentrum van Rusland. Maar tot op heden is dat nog niet gebeurd.
Dus hij wil wel graag naar Moskou?
Ja, zeker. Zeker, okay. Ja. En hij is ook geweest. Hè. Hij is ook eerder daar geweest. En had ook een heel protocol voor. En heeft ook nog mensen op straat gesproken. Het is juist heel belangrijk om ook die kant... De Russische kant, op een proberen op een bepaalde manier toch te belichten.
Ja.
Je kan heel veel vanaf het bureau, zoals wij dat zeggen, of vanuit Tbilisi.
Mm-hmm.
Maar je wil natuurlijk ook van binnenuit Rusland wil je de verhalen lezen.
Ja. Denk je dat aan de andere kant het misschien ook wel verfrissend is dat jullie correspondent een keer Tbilisi als standplaats heeft en dat misschien, en ik spreek ook gewoon namens mezelf, dat we misschien te veel gefocust zijn geweest op dat Moskou en dat Rusland, terwijl die omliggende landen werd altijd een beetje erbij genomen of zo. Maar de hoofdzaak was Moskou.
Nou ja, zeker ja. Ja, dat is wel, ik ben zelf daar ook diverse malen geweest in Georgië. Ook in andere landen daar in de omgeving. En dat hebben wij natuurlijk jarenlang veronachtzaamd.
Ja.
De correspondent in Moskou deed de Sovjet-Unie of Rusland, of Moskou eigenlijk.
Ja.
En de rest, dat werd wel incidenteel gedaan als er iets aan de hand was, een aardbeving of iets. Of je ging dan 1 of 2 keer per jaar naar een bepaald buitengebied.
Mm-hmm.
En dat was het.
Mm-hmm.
En eigenlijk was mijn eigen conclusie al na het uitbreken van de burgeroorlog op de Balkan, dat we Oost-Europa en Centraal-Europa niet goed kenden. Dus in die zin is het ook wel goed dat we daar nu ook zitten.
Ja.
Met meer correspondenten, om juist ook Oost-Europa en ook de Russische geschiedenis en de Russische mentaliteit ook, en ook de Georgische mentaliteit ook beter te leren kennen.
Ja.
En ook snappen waar verzet of juist empathie vandaan komt.
Ja.
Georgië is een ingewikkeld land. Hè? Het stemt eigenlijk een beetje pro-Russisch de laatste tijd, maar de houding is wel weer pro-Europa.
Daar ook wat. Ja. Ja, de spanningen lopen natuurlijk op in Georgië. Wat dat betreft is het natuurlijk heel goed dat Jaron daar zit. Overigens, volgens mij, Michiel Driebergen, die was volgens mij ook al voor de invasie ook al correspondent in Oekraïne. Dus wat dat betreft zijn jullie wel...
We zijn er altijd geweest. Hij ging er ook regelmatig naartoe.
Echt een aparte
naartoe.
Correspondent, zeker. Los van Moskou.
Ja.
Ja.
Dat zeker. Dus wij hebben altijd wel het belang gezien van die regio. Ik ga er ook persoonlijk Voor de oorlog ging ik wel ook steeds die kant op.
Ja, Moldavië ben je toch geweest?
Moldavië, ja. Azerbeidzjan, Armenië, Georgië, Roemenië. Ik heb al die landen wel bezocht, juist ook om die cultuur te proeven en met de mensen te praten en een beetje te snappen wat er gebeurt.
Ja, goed, jij hebt best wel feeling met Oost-Europa. De lezers misschien niet. Die oorlog is intussen al een jaar aan de gang. Heb je al het gevoel dat er een soort van oorlogsmoeheid optreedt bij lezers? Ik weet niet of je dat kan meten op een of andere manier, maar dat je dat terugkrijgt.
Als ik afga op hoe de stukken gelezen worden online, niet.
Okay.
Alles wat te maken heeft met die oorlog of over Poetin wordt ontzettend goed gelezen.
Nog steeds?
Ja.
Oh, wat
ja.
Goed.
Ja, er is veel aandacht voor die oorlog. Ook omdat natuurlijk mensen het raakt. En mensen zien ook dat het niet al te ver van ons vandaan is. We worden natuurlijk ook persoonlijk geraakt, hè, door de energieprijzen, door de inflatie, noem maar op. Allemaal ingewikkeldheden. Dus mensen zien ook wel het verband tussen wat daar gebeurt en hier gebeurt. En men ziet ook duidelijk wel natuurlijk wie de agressor is.
Dus van oorlogsmoeheid is...
Zeker niet, maar je moet niet uitsluiten dat het uiteindelijk wel gaat gebeuren. En dat men wel de grotere dingen gaat volgen, maar niet meer zeg maar de kleinere ontwikkelingen.
Ja.
Dat zeker. Ja. Maar ik zie niet op dit moment bij onze lezers oorlogsmoeheid.
Gelukkig, dat stelt mij gerust. Ja. Kees van der Laan, hoofdredacteur van Trouw. Dank je wel voor het gesprek. Dit was het voor deze week. Je doet me een groot plezier door een recensie van de podcast achter te laten in je podcast-app. Hierdoor is deze podcast nog beter vindbaar. Verder zoeken we nog adverteerders. Geïnteresseerde bedrijven kunnen een mailtje sturen naar adverteren@tonymedia.nl. Tony is met een Y. En verder is zondag alweer de vierde aflevering van Langs de Nieuwe Zijderoute. Dit keer gaan Ruben Terlouw en ik op bezoek in Kazachstan. In die, ja, een land dat een beetje geklemd zit tussen de twee grootmachten Rusland en China. Super actueel dus. Een land ook met een grote Russisch-talige minderheid. En de angst is dat daar ook zich, ja, een soort Donbass-achtige nachtmerrie zal voltrekken. Je ziet het allemaal op NPO 2 zondag om 9:10. En ik ben hier weer volgende week. Tot dan. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl.
We made USAA insurance to help you save. Take advantage of discounts when you cover your home and your ride. Discover how we're helping members save at usaa.com/bundle. USAA. Restrictions apply.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.